Broeders en zusters, wij gaan naar Jacobus, hoofdstuk 5, vers 7. Jacobus 5, waar ik lees vanaf vers 7, waar de apostel schrijft: Zo zij dan langmoedig, broeders, tot de toekomst des Heren. Ziet, de landman verwacht de kostelijke vrucht des lands, langmoedig zijnde over dezelve, totdat hij de vroege en spade regen zal hebben ontvangen. Wees gij ook langmoedig, versterkt uw harten, want de toekomst des Heren genaakt. Zucht niet tegen elkander, broeders, opdat gij niet veroordeeld wordt. Ziet, de rechter staat voor de deur. Mijn broeders, neemt tot een voorbeeld des lijdens en der langmoedigheid de profeten, die in de naam des Heren gesproken hebben. Ziet, wij houden hen gelukzalig die verdragen. Gij hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord en gij hebt het einde des Heren gezien, dat de Heere zeer barmhartig is en een ontfermer. Doch voor alle dingen, mijn broeders, zweert niet nog bij de hemel, nog bij de aarde, nog enige andere eed, maar uw ja zij ja en het nee nee, opdat gij in geen oordeel valt. Is iemand onder u in lijden, dat hij bidden. Is iemand goedsmoeds, dat hij psalm zingen. Is iemand krank onder u, dat hij tot zich roepen de ouderlingen der gemeente, en dat zij over hem bidden, hem zalvende met olie in de naam des Heren. En het gebed des geloofs zal de zieke behouden, en de Heere zal hem oprichten, en zo hij zonde gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. Beleid elkander de misdaden en bid voor elkander, opdat gij gezond wordt. Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. Elias was een mens van gelijke bewegingen als wij, en hij bad een gebed dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde in 3 jaren en 6 maanden. En hij bad wederom, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Broeders, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en hem iemand bekeert, die weten dat degene die een zondaar van de dwaling zijns wegs bekeert, een ziel van de dood zal behouden en menigte der zonde zal bedekken. Tot zover. En dat is dan inderdaad het laatste gedeelte van deze brief. En ik denk dat het opschrift wat er, althans in mijn Bijbel, boven staat, de inhoud inderdaad goed dekt, namelijk vermaning tot geduld. Want daar gaat het hele schriftgedeelte over. Neemt niet weg dat er verschillende onderwerpen min of meer worden aangesneden in dit schriftgedeelte, hoe kort het ook is. Maar alles binnen dat kader van zo zij dan langmoedig, broeders, waarmee vers 7 begint. En meer in het algemeen is het dus inderdaad een vermaning tot geduld. En inderdaad tot gebed, omdat het gaat in feite om vertrouwen op de Heer, die immers aan de ene kant zou zegenen en die aan de andere kant ook uiteindelijk het recht zou voortbrengen. En over beide dingen wordt hier in dit schriftgedeelte gesproken. In de eerste plaats is het natuurlijk zo dat de apostel met deze woorden van vers 7, zo zij dan langmoedig, zich aansluit aan de ene kant bij de apostel Paulus, aan de andere kant ook bij de apostel Petrus, uit de volgende brieven dus. Want het belangrijkste kenmerk van de dagen sinds de eerste komst van Christus is immers dat God langmoedig is. Dat wordt hem niet altijd in dank afgenomen, mede uit onbegrip natuurlijk, en soms uit ongeloof. Maar niettemin is het zo, God is langmoedig over ons. Als de apostel Petrus daar commentaar op geeft, dan doet hij dat in 2 Petrus 3.
Wat is een goede vertaling van langmoedig?
Dat is een goede vertaling. Langmoedig wil zeggen dat men een lange moed heeft. U weet wel van dat lied. Nee, dat blijf ik toch niet zeggen. Hè? Ja, alleen hela hola verander ik altijd in een ander woord, maar dat zeg ik nou maar niet. Maar houd er de moed maar in, dat is het inderdaad, ja. Een lange moed hebben, die uitdrukking heb ik trouwens ooit een keer gehoord van, schrik me niet, van dominee Glashouder. Glashouder, Glashouder is wat anders, hè. Weet je wel, Glashouder, die kent u, hè? Een glashouder, dat is een bierveeltje met daarop zo'n ronde EO-sticker vroeger. Dat noemden wij thuis een glashouder. Die sticker, kennen jullie nog die blauwe EO-stickers? Nee, die passen precies op een bierveeltje. Dus die plakten wij erop en het heette dan een glashouder. Maar goed, laat me zeggen. Om al even te zeiden. Maar het was dominee Glashouder die mij dat voorhield. En die zei, langmoedig zijn. Dat wil zeggen, een lange moed hebben. En dat vind ik wel aardig. Die heb ik erin gehouden sindsdien. De apostel Paulus, ik was onderweg naar 2 Petrus 3, dus daar houdt mijn hand bij me. De apostel Paulus zei, wij dan hebben altijd goede moed. Altijd goede moed. Nou, dat is dus langmoedigheid. En hij zei erbij, want het was 2 Korinthe 4. Hij zei erbij, wij hebben altijd goede moed. Omdat wij aanmerken de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men niet ziet zijn vergankelijk, maar de dingen die men... dingen die men niet ziet zijn eeuwig, maar de dingen die men ziet zijn vergankelijk. En wij hebben goede moed, omdat wij inderdaad vertrouwen op en dus aanmerken de dingen die men niet ziet, die blijven gewoon, die veranderen niet. En dus verandert onze moed ook niet en hebben wij altijd goede moed. De Heer Jezus zei trouwens ook, die zei, heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En in hem zijn wij meer dan overwinnaars, immers. Nou ja, op lange termijn en dus een lange moed. En altijd goede moed enzovoorts. En die overwinning zal in de toekomst ook daadwerkelijk blijken en geopenbaard worden. Maar ik was onderweg naar 2 Petrus. 2 Petrus hoofdstuk 3, waar de apostel eigenlijk in die hele brief spreekt over... wat ik altijd maar noem het uitblijven van de wederkomst van Christus. En de nadruk komt daar in bijzonder op te liggen in het laatste hoofdstuk van die brief. Waar hij in de eerste plaats in vers 8 zegt dat het 2000 jaar zal duren. Dat is het kort begrip denk ik altijd van dit vers. Maar daar gaat het nou verder niet om. Het gaat dan vervolgens om vers 9 van 2 Petrus 3. Waar staat de Heere vertraagt de belofte niet... En de belofte is die van vers 4 uiteraard. De belofte zijn er toekomst. En dat woord vinden we inderdaad ook in Jacobus 5 vers 7. Zo zij dan langmoedig broeders tot de toekomst des Heren. En Petrus zegt, de Heren vertraagt de belofte niet. De belofte zijn er toekomst. Maar is langmoedig. Hoe krijgt hij de termen bij elkaar, hè? Net als Jacobus. Hij vertraagt de belofte, zijn de toekomst, niet. Maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. En de gedachte is dat de wederkomst van Christus, ook wel gewoon genoemd, eigenlijk bijbels meer genoemd, de toekomst des Heren, dat die toekomst, wederkomst, of eigenlijk letterlijk aanwezigheid, want dat is het, wat het woord eigenlijk betekent, die brengt met zich mee, noodzakelijkerwijs, een oordeel over heel de levende mensheid. Dat is een uitgesteld oordeel. Het is een oordeel op grond van het ongeloof van de mensheid, Israël en de volkeren, die immers in het verleden de Heer Jezus Christus verworpen hebben. En God zelf, dan wel de Heer zelf, zal een oordeel brengen over dus dat volk en de volken. Ja, dan wordt het weer wat ingewikkeld natuurlijk. Het neemt niet weg dat een zeker, wat ik altijd noem, passief oordeel Gods gekomen is over Israël en de volkeren. En dat passieve oordeel houdt in dat God helemaal niks doet. En er zich helemaal niet mee bezig had. Dat staat uitgebreid, op vele plaatsen, maar staat uitgebreid in Romeinen 1. Waar staat dat de wereld, de mensheid, of hoe het maar heten mag, God niet heeft willen kennen... Nou beter, ze kende hem, maar men heeft hem niet willen danken of verheerlijken of hoe het maar heten mag. En de mensheid heeft dus inderdaad God losgelaten met als consequentie dat God de mensheid heeft losgelaten voor een periode van 2000 jaar. Daar komt het ongeveer op neer. Dat wordt ook beschreven als een oordeel, het wordt ook beschreven als toorn Gods over de wereld, ook op verschillende plaatsen. Niettemin is het een passief oordeel, hij doet namelijk niks. En het negatieve effect daarvan is dat op grond daarvan de mensheid het maar zelf moet zien uit te zoeken en dus in duisternis is achtergebleven. Zoals het met name in het Johannesevangelie dan verscheidene malen werd aangekondigd. Dat is het negatieve aspect ervan. Het positieve aspect ervan noemt Petrus hier. Die zegt namelijk, God is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Betekent gewoon dat de mensheid inderdaad, en dus de mens, en dus u en ik, hebben de gelegenheid al die jaren om alsnog tot bekering te komen. Om alsnog te komen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus, die door Israël en de volkeren officieel verworpen is. Niettemin, wij kunnen gewoon ons distancieren van Israël en de volkeren en zeggen, nou, wat zij er moeten zijn weten, maar wij, hè, of ik, kom tot geloof. Ik aanvaard de Heer Jezus als de beloofde Messias, de Verlosser, de Koning en hoe het maar heten mag allemaal. Niet in de laatste plaats de hoge priester van het Nieuwe Verbond, of hoe de termen maar luiden mogen. Al die tijd krijgt de mens de kans. En dat is dus de positieve waarheid. Maar daaraan zit vast inderdaad, in de eerste plaats, om even bij 2 Petrus 3 vers 9 te blijven, dat God de belofte van zijn wederkomst niet vertraagt. Het idee is namelijk dat op grond van de oud-testamentische profetieën de komst van Christus en daarmee het oordeel over de volkeren, want daar gaat het om, de dag des Heren dus eigenlijk, zou komen na twee dagen. En op de derde dag. Ik denk altijd meteen aan Hosea 6, de eerste vers, dat vind ik duidelijk genoeg. Er zijn vele schriftplaatsen die het zeggen. Na twee dagen. Wat Petrus er hiervan zegt, is gewoon dat die twee dagen wel kloppen, maar dat het in dit geval gaat om dagen van 1000 jaar. Nou ja, het gaat eigenlijk dubbel op, maar dat staat er hier niet bij. Hij kwam ook inderdaad na twee dagen en op de derde dag, maar dat was, wanneer het gaat om kalenderdagen, was de dag van zijn opstanding, toch? Waardoor hij kwam, waardoor hij zijn koninkrijk aanvaarde, en sinds die dag krijgen gelovigen ook inderdaad deel aan dat koninkrijk. Gaan dat binnen, op grond van wedergeboorte. U weet wel, even snel, Johannes 1, zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden. Namelijk, degenen die in zijn naam geloven, die worden kinderen gods. En daarna Johannes 3, men moet kind van God worden, namelijk wedergeboren worden, om het koninkrijk te kunnen zien, dan wel binnengaan. En dat is maar dat. Dus sinds dat de Heer is opgestaan uit de dood, worden alle gelovigen wedergeboren en gaan dus dat koninkrijk binnen. Zij het dan dat het daarbij gaat om een koninkrijk wat voor de wereld verborgen is. En dus spreekt de Bijbel heel uitgebreid over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En in die dagen leven wij, waarin er wel een koninkrijk is, maar verborgen en dagen zijn tegelijkertijd dagen in afwachting van de tijd waarin dat koninkrijk zal openbaar worden. Wel nu, het zal openbaar worden eveneens na twee dagen, maar in dat geval zijn het twee dagen van 1000 jaar. En dat is nou eenmaal de dubbelzinnigheid van de oud-testamentische profetie. En dat geldt voor vele, zo niet de meeste profetieën, dat ze twee toepassingen krijgen. Twee verschillende toepassingen, maar niettemin twee toepassingen van precies dezelfde woorden. Verlossing na twee dagen, wel na die twee dagen hebben wij deel gekregen aan die verlossing. Maar Israël als volk en de volkeren als zodanig zullen op zijn vroegst daar deel aan krijgen na twee dagen van 1000 jaar. En zoals wij er deel aan hebben gekregen op grond van geloof, bekering of hoe je het maar noemen moet, zo zullen Israël en de volkeren daar ook deel aan krijgen op grond van bekering, geloof, wedergeboorte of hoe dat maar gezegd moet worden. Het is precies dezelfde gedachte. Dus, zegt Petrus, de Heer vertraagt de belofte niet. Het is geen kwestie van traagheid, zegt hij. Al zien sommigen het zo, zegt hij, tussen haakjes. Maar, zegt hij, de Heer is langmoedig over ons. De Heer houdt er lang de moed in. De Heer heeft namelijk er nog moed op dat er mensen tot geloof komen. En hij geeft hen in ieder geval de gelegenheid. En van die gelegenheid hebben wij gebruik gemaakt. Van deze langmoedigheid. En zijn tot geloof gekomen. Dat is wat de apostel dan ook min of meer tot ons zegt in vers 15. Waar hij zegt, acht de langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid. Gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus. Naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft. Dat betekent eenvoudig dat in afwachting van de toekomst des Heren, afwachting van de dag des Heren, afwachting dus van de wederkomst van Christus, met name deze Paulinische brieven van toepassing zijn. En de zaligheid waaraan wij deel hebben gekregen, vinden we dan ook ten volle uitgebreid vermeld in deze brieven van Paulus. In alle zendbrieven van Paulus, zegt Petrus trouwens, in vers 16, dat kan niet misverstaan worden. Maar in beide gevallen, zowel in vers 9 als in vers 15, noemt Petrus het met de positieve aanduiding, de Heer is langmoedig over ons. Niettemin zegt ook Petrus dat ooit die dag des Heren zal komen. En wat in vers 10 heet dag des Heren, heet in vers 4, zijn toekomst of de toekomst des Heren. Want het is in de praktijk hetzelfde. De toekomst des Heren is gewoon de parousia en in het Nederlands presentie van de Heer. Maar als de Heer weer aanwezig zal zijn, zal de dag des Heren aanbreken. En de dag des Heren, wel die uitdrukking, betekent niet alleen een tijd van de Heer, maar betekent in de eerste plaats het oordeel van de Heer. Want dag staat nou eenmaal voor oordeel. Dat is nou eenmaal de zelfs Nederlandse betekenis ook van de term. Hoe het ook zij, Peter zegt, het duurt wat lang, het mag dan 2000 jaar duren, want dat is ongetwijfeld de strekking van vers 8. Maar men zou het positief zien, de Heer is langmoedig over ons en we zouden die langmoedigheid onze Heeren voor zaligheid achten. Het neemt echter niet weg dat ooit een keer daar een eindtal zal komen aan die langmoedigheid des Heeren. Zodat hij inderdaad weer zal verschijnen, maar dat heeft tot gevolg dat hij een oordeel zal brengen, in de eerste plaats over Israël. En dat kennen wij hoofdzakelijk onder de term grote verdrukking. De dag der benauwdheid van Jacob, of hoe het maar heten mag. Maar ook vervolgens over de volkeren als zodanig. En als dat gebeurd zou zijn, maar dan zijn we enige jaren later, om precies te zijn 33 jaar later, dan inderdaad zal dat koninkrijk van Christus over heel de aarde en over alle volkeren gevestigd zijn. Satan gebonden voor 1000 jaar en hoe het allemaal maar heten mag. Hoeft allemaal geen probleem te zijn. Wel nu, de apostel Jacobus wijst op diezelfde dingen. Die zegt namelijk niet dat de Heer langmoedig is, maar die zegt dat wij langmoedig zouden zijn. In vers 7 van Jacobus 5. Zij dan langmoedig, broeders, tot de toekomst des Heren. En daarna vers 8. Wees gij ook langmoedig. Waarna de vraag is, wie dan nog meer? Want het woordje ook staat er natuurlijk niet voor niks. Maar dat heb ik al voor gezegd natuurlijk. Hè? Zojuist. Zijt ook gij langmoedig. Wie dan nog meer? De Heer zelf. Makkelijk zat. En dat komt overeen met het algemene beginsel dat wij navolgers Gods zouden zijn. En iets specifieker, navolgers van Christus zouden zijn. En waar hij langmoedig is, zouden wij langmoedig zijn. Waar hij het oordeel verschoven heeft naar de toekomst, zouden wij ons daarbij aansluiten. En meer concreet, waar hij nu niet oordeelt, want hij doet dat niet, al bidden velen erom, helaas. Maar hij doet het niet. En waar hij nu niet oordeelt, zouden wij dat ook niet doen. Voor zover in onze dagen sprake is van een oordeel Gods, bestaat het eruit dat God zich juist niet met de mens bemoeit. Zoals je makkelijk genoeg ook in de krant kunt lezen. Althans, daaruit kunt concluderen. Beter is natuurlijk het gewoon in de Bijbel te lezen, dat is makkelijker. Maar zo is het nou eenmaal. En op precies dezelfde wijze zouden wij ook niet oordelen, ons er niet mee bezighouden, integendeel. En dat staat niet alleen hier in Jacobus, maar dat vinden we ook gewoon uitgebreid in de brieven van de apostel Paulus. Dus, vers 7, zijt dan langmoedig, broeders, tot de toekomst des Heren, want wat gebeurt er dan bij die toekomst des Heren? Wel, bij de toekomst des Heren is sprake van de dag des Heren en dus het oordeel van de Heer. Dan zal hij oordeel brengen, of gewoon in een neutralere term, dan zal hij recht doen. Ik heb het ook eens gelezen in Habakkuk. Dan zal hij het recht op het einde voortbrengen. Habakkuk 2. En in dat verband staat er dan, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat is een heel interessante uitspraak, omdat die wel een keer of drie in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar in Habakkuk staat erbij dat de Heer op het einde, dus niet meteen, maar pas veel later, het recht zal voortbrengen. Daarom zouden wij niet leven uit recht en wet, want dat wordt pas op het laatst voortgebracht. Wij zouden leven uit genade. Zie? En daarom heet onze bedeling ook niet alleen de bedeling der verborgenheid, maar ook de bedeling der genade. Beide termen in Efeze 3. Zij dan langmoedig, een lange moed hebben, tot de toekomst des Heren, want dan zal hij het recht voorbrengen. Dan zal hij oordelen, is de gedachte. Dat staat pas in vers 9, overigens. Maar staat er wel, hè? Ziet, de rechter staat voor de deur. Het gaat over het oordeel wat in de toekomst zal komen, op precies dezelfde wijze als dat ook Petrus daarover spreekt. Ik moet er meteen bij zeggen, overigens, dat natuurlijk dit soort gedachten vooral voorkomen bij Jacobus en Petrus, om de eenvoudige reden dat de brieven van de andere apostelen, dat wil zeggen Jacobus, Petrus, Johannes en Judas, ook speciaal een toepassing hebben, met een grote nadruk een toepassing hebben, zullen hebben, straks in de dagen zelfs na de opname van de gemeente. En dus in de 70ste week van Daniël en zelfs in wat er verder volgt, de periode. Al die 40 jaar in elk geval, waarbij het wachten is op het moment dat de Heer zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. Ik citeer Matthäus 25. Waarbij hij alle volkeren voor zijn aangezicht zal verzamelen en waarbij de koning tot hen zal spreken. Letterlijk, de koning staat daar. Het komt niet vaak voor dat de Heer Jezus rechtstreeks koning genoemd wordt, maar in Matthäus 25 is dat inderdaad het geval. Ik geloof vers 31, als ik me goed herinner, of vanaf vers 31. En daar gaat het inderdaad over het oordeel wat over de volkeren gebracht zal worden, wat voltooid zal worden in elk geval pas bij de aanvang van de 1000 jaar. En dat is altijd nog 40 jaar na de opname van de gemeente. Nou, in die 40 jaar zijn deze brieven ook heel specifiek van toepassing, omdat inderdaad ook dan nog steeds het wachten is op het definitieve en volkomen vervulde oordeel Gods over de levende mensheid. Dat oordeel begint natuurlijk al kort na de opname van de gemeente, maar het neemt nog eenmaal één generatie voordat dat voltooid zal zijn. En ook in die dagen zou men een lange moed hebben, en ook in die dagen is de Heer langmoedig over hen, niet willende het enige verloren gaan. En dus ook in die dagen krijgt men de gelegenheid om gehoor te geven aan het evangelieprediking door de twee getuigen, dan wel door 144.000 Jehovah's getuigen, die dan, Roel, let je even op, kun je het aan je broer doorgeven. Nou ja, laat maar zitten. Maar die gelegenheid krijgt men dan ook. En vandaar dat die specifieke verwachting van een spoedige wederkomst van Christus ook inderdaad met grote nadruk naar voren gebracht wordt. En ook de hevigheid van het oordeel ook met grote nadruk naar voren gebracht wordt in deze brieven. Terwijl we dat in de brieven van Paulus eigenlijk niet tegenkomen. Dus de apostel Paulus spreekt over een oordeel dat God in de toekomst zal brengen. Dan heeft hij het gewoonlijk over het oordeel wat komt over de werken van de gemeente. Dat wil zeggen, de werken van de gelovigen die geoordeeld zullen worden straks voor de rechterstoel van Christus. Maar dat is ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Waarover meer op onze volgende Bijbelstudie, dag op 11 maart 1995. Ja, dus als u het bandje daarna hoort, dan ben u te laat. Nou, hoe dat ook zij, de apostel zegt, zijt langmoedig tot de toekomst des Heren. En dan ziet de landman verwacht, maar is dus ook langmoedig, verwacht de kostelijke vrucht des lands, langmoedig zijnde, zie je wel, langmoedig zijnde over dezelfde, over het land en over die kostelijke vrucht, totdat het de vroege en spade regen zal hebben ontvangen. Want de gedachte is gewoon dat over het zaaigoed nu eenmaal nou ja, de natuur zijn loop heeft. En onder andere komt dat tot uitdrukking in die vroege en spade regen. De seizoenen gaan daar overheen. Totdat het inderdaad de tijd is waarop de oogst rijp zou zijn en binnengehaald zou kunnen worden. En al die tijd lang, maandenlang, valt er dus van het land niks te plukken. En al die tijd zal de landman langmoedig zijn. Niet de landman landmoedig, maar de... Maar goed. Maar zou de landman langmoedig zijn, en die gaat elke avond de hoeven rond en keurt het werk der knechts schuur en stallen en als zijn schaduw volgt een trouwe hond. Kennen jullie dat niet? Een sculptuur hoor. He? Nou, laat maar zitten. Maar de landman die is dus langmoedig over het land. Dat is wat Paulus trouwens ook zegt. Die zegt, wie zaait, zaait op hopen. En wie ploegt, doet het op hopen. Wie zaait, zaait op hopen. En pas in de tijd van de oogst, als de maaiers hun werk doen, komt ook het loon binnen of het resultaat binnen van het werk van de ploeger en de zaaier. Dit werd uitgelegd aan de Corinthiërs, dus dat moet langzamerhand iedereen kunnen begrijpen, denk ik dan. Ja. Nou, Jacobus zegt hier hetzelfde. De landman verwacht de kostelijke vrucht des lands, die is kostbaar, waardevol, en is dan dus langmoedig daarover, totdat de seizoenen eroverheen gegaan zijn enzovoort. En dan in de tijd van de oogst, dan wordt het resultaat zichtbaar. En zo is het met onze bedeling ongeveer. In onze bedeling wordt er geploeg gezaaid en nog het een en ander en dan gaan seizoenen overheen. Maar het gaat om het uiteindelijke resultaat wat onze bedeling betreft straks bij de opname van de gemeente. Dat heeft ook te maken met de toekomst des Heren. Dat is het allereerste begin daarvan. Maar hetzelfde geldt voor Israël, ook de prediking van het evangelie onder het Joodse volk, zal ik dan maar zeggen, zal uiteindelijk tot resultaat hebben dat 7 jaar na de opname van de gemeente, en dus aan het einde van de 70e week van Daniël, daar officieel een gelovig overblijfsel van het Joodse volk gevonden zal worden. Het is er dan, althans van het Joodse volk, daarmee zijn we er overigens nog niet. Maar 33 jaar later zal er zo'n gelovig overblijfsel zijn uit alle volkeren. En dat gaat dus gefaseerd. Daar is trouwens ook niks verkeerds aan. Want als u leest in de wet hoe dat zit met de oogst, zult u merken dat volgens de wet de oogst ook gefaseerd gaat. Eerst de eerstelingen garf, dan de eerste vruchten van de oogst, verwijkt tot eerstelingen broden, enzovoorts. Dan de hele oogst en dan nog een nalezing. Dus daar heb je nogal wat. En dat dat typen zijn van precies deze dingen die ik net noem, dat zal wel duidelijk zijn, maar gaan ze nou toch niet uitleggen. Goed, dus tijd gaat er overheen. De Heer is langmoedig, want zo gaat het met de oogst nou eenmaal. En dus, vers 8, weest gij ook langmoedig, versterkt uw harten. Dat is ongeveer hetzelfde als wees langmoedig. Men moet daarvoor een sterk hart hebben. En het hart heeft alles van doen met geloof, dat weet u toch, hè? Het heeft altijd te maken met geloof. En versterkt uw harten wil gewoon zeggen dat wij sterk zouden geloven. En aangezien geloven in de meeste talen, en zeker in de Bijbelse talen, hetzelfde is als vertrouwen, is het duidelijk genoeg. Wij zouden ons vertrouwen stellen inderdaad op de toekomst, en meer in bijzonder op de toekomst des Heren, de wederkomst van Christus enzovoort. In ons geval op de opname van de gemeente, en wat is er dat betreft op de verschijning van de Heer straks in de toekomst. Daar gaat het maar om. Dus wees toch geen langmoedig, versterkt uw harten. En ook hier staat dus eigenlijk, de rechtvaardige zal uit het geloof leven, terwijl het recht nog niet wordt voortgebracht. In overeenstemming met Habakkuk en Galaten en Romeinen en Hebreeën niet te vergeten. Want de toekomst des Heren genaakt. Je kan niet missen, het komt steeds naderbij. En het algemene argument is meestal, van duurt al zo lang, het zal nog wel heel lang duren. Maar ik moet u zeggen dat het erg onlogisch is, dat argument. Het logische argument is, het heeft nou al zo lang geduurd, kan nou niet lang meer duren. Dat is in ieder geval logisch. En aangezien 2 dagen van 1000 jaar inmiddels wel zo ongeveer om zijn, toch? 2000 jaar van 360 dagen te beginnen bij de dag van de opstanding van Christus. En 7 jaar voordat dat voorbij is, de opname van de gemeente. Dus dat is binnenkort in het theater. Hè? Ook cultuur, maar goed. Dat duurt dus niet zo lang. De toekomst des Heren genaakt. En dus, Hoe ziet dat eruit, langmoedig zijn? Wel staat er, zucht niet tegen elkander. En zuchten is eigenlijk kreunen. En vandaar van afgeleid klagen. Zucht of kreunt niet tegen elkander, broeders. Maak het elkaar niet lastig, enzovoort. Opdat gij niet veroordeeld wordt. Ziet, de rechter staat voor de deur. Want het kreunen of zuchten tegen elkander, en dus tegen anderen, is een vorm van anderen veroordelen. En de schrift zegt, ook in verband met onze bedeling, oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld worden. Want, zei de Heer, met dezelfde maat waarmee wij anderen meten en dus oordelen, ja, beoordelen, veroordelen, die voorvoegsels, die bestaan in de Bijbel toch niet, hè. Dezelfde maat die wij gebruiken om anderen te oordelen, diezelfde maat zal op ons uiteraard van toepassing gebracht worden. Het is volstrekt rechtvaardig om het zo te doen. En daarom zegt de apostel, zucht niet tegen elkander, broeders, opdat gij niet geoordeeld wordt. Maar het is precies hetzelfde als, oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt. Men zou dat niet doen, wij zouden niet klagen over elkaar, laat staan tegen elkaar. Wij zouden langmoedig zijn, wij zouden er de moed in houden. En als we dan vinden dat het bij anderen niet deugt, dan hebben we nog zoveel moed dat we hopen dat dat in de toekomst alsnog zal rechtkomen. Dat is weer een andere soort cultuur, geloof ik. Maar laat me zitten. En u begrijpt toch hoe het in elkaar steekt. Waar de Heer toch langmoedig is over Israël, over de volkeren, over ons, over u en mij, zouden wij dus ook langmoedig zijn. En waar de Heer niet oordeelt, zouden wij het ook niet doen. Waar de Heer zich niet beklaagt over ons, zouden wij ons ook niet beklagen over onze broeders en zusters. En dus, waar de Heer ons verdraagt, eigenlijk ook gewoon draagt, waar de Heer ons verdraagt, zouden wij elkander verdragen. En dus, waar de Heer ons draagt, omdat we nog helemaal zwak zijn, zouden wij eventueel ook elkander dragen. En dan zit ik volop in Romeinen 14 en 15. Want daar staat dat uitgebreid, hè. Als wij dan zoveel beter zijn dan anderen, naar ons oordeel, als wij dus zoveel sterker zijn dan anderen, wel, dan zijn wij schuldig de zwakheden der onsterken te dragen en niet onszelf te behagen. Dat is Romeinen 15 vers 1. En dat is maar niet een losse tekst, want daar gaat heel hoofdstuk 14 over en zeker ook het eerste deel van hoofdstuk 15. Dus anderhalve bladzijde ongeveer in mijn Bijbel. Wij zouden elkander verdragen. En daar staat ook inderdaad dat wij elkander niet zouden oordelen. In ieder geval in vers 4 staat het letterlijk. En daarna staat het in vers 10 van hoofdstuk 14, sorry. Daarna staat er in vers 10 van Romeinen 14. Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder, of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want dat is wat het in de praktijk is. Als men immers iemand oordeelt, stelt men zichzelf boven die iemand. En die iemand veracht men dus. Dus, maar gij, wat oordeelt gij uw broeder, of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. En anderen hoeven dus niet voor onze rechterstoel. En het is waarschijnlijk helaas overbodig te zeggen dat wij dus ook niet hoeven voor de rechterstoel van anderen. Maar dat is meestal vanzelfsprekend. Wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Het is bijna dezelfde uitspraak als 2 Korinthe 5 vers 10, waar de apostel zegt, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdragen, ieder voor zich, wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Hier staat het ook. Wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. En dan vers 12. Zo dan, een ieder van ons zal voor zichzelf, en niet voor een ander, zal voor zichzelf aan God rekenschap geven. Laat ons dan elkander niet meer oordelen. Maar integendeel, laat ons elkander zwakheden dragen. Maar dan staat dan, maar oordeelt liever dit, namelijk dat gij de broeder geen aanstoot of ergernis geeft, enzovoorts. En dan wordt het weer samengevat in 15 vers 1. Wij die sterk zijn, zijn onschuldig de zwakheden der onsterken te dragen en niet onszelf te behagen. Die woorden lijken me duidelijk genoeg. En wat ik oversloeg was vers 11 van Romeinen 14. Een citaat uit Jesaja 45. Ook aangehaald in Filippenzen 2 overigens. Waar gezegd wordt dat alle knie zich zal buigen voor de Heer Jezus Christus. En als je het nazoekt in Jesaja 45, dan zul je zien dat het betekent dat iedereen rekenschap zal moeten afleggen voor de Heer Jezus Christus. Want dat is waar het om gaat. Hij zal namelijk oordelen. De Vader die alle, heeft immers alle oordeel aan de Zoon gegeven. Goed. Nou, dat is waar Jacobus het dus ook feitelijk over heeft. Als hij zegt in Jacobus 5 vers 9, zucht niet tegen elkander broeders, opdat gij niet veroordeeld wordt. Eigenlijk gewoon dus, veroordeelt elkander niet, opdat gij niet veroordeeld wordt. En dan ziet de rechter staat voor de deur. Het is interessant hoe het hier staat, want hier staat niet specifiek de rechterstoel van Christus genoemd. De uitdrukking die de apostel Paulus in dat verband gebruikt, zowel in Romeinen 14 als 2 Korinthe 5. Jacobus gebruikt de term niet om de eenvoudige reden dat de term rechterstoel van Christus kennelijk de specifieke uitdrukking is voor dit werk van Christus met betrekking tot de gemeente, dus ter gelegenheid van de opname van de gemeente, terwijl de brief van Jacobus ook zijn toepassing heeft in een volgende bedeling. En dan wordt deze term dus niet meer gebruikt, dan staat er gewoon de rechter staat voor de deur. Hij komt eraan. En hoe dat er dan verder uitziet, wordt er hier ook niet bij gezegd. Het wordt veel algemener gezegd hier dus. Maar er blijft dezelfde waarheid natuurlijk, die ook net zo goed op ons en op onze bedeling van toepassing gebracht kan worden. Trouwens, ik sla hem wel zo snel weg, Romeinen. Maar ik blader toch maar even terug, nog verder terug in Romeinen, namelijk naar hoofdstuk 12. Onder hoofdstuk 12 worden de basisbeginselen van het christelijk leven uiteengezet. U weet wel, de basis van de christelijke ethiek. Nou, in dat verband staat er onder andere in vers 17. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Dat zou wel vergelding zijn, maar er zou bij ons van geen vergelding sprake zijn. Dus vergeld niemand kwaad voor kwaad. En dan vers 19, wreekt u zelf niet beminden, hetgeen fundamenteel hetzelfde is, het is alleen wat sterker uitgedrukt. Wreekt u zelf niet beminden, maar geeft de toorn, het oordeel namelijk, plaats, geef ruimte aan het oordeel. Dat oordeel zouden wij namelijk niet brengen, wij zouden niet wreken of vergelden. Geef de toorn plaats, want er is geschreven, mij de wraak. Uitgebreid vertaald met mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En dat is al een uitspraak helemaal uit Deuteronomium. Men leest hem in hetzelfde licht als die van Romeinen 14 uiteraard, al was die dan uit Jesaja. Maar de gedachte is dat weliswaar misschien kwaad gedaan wordt, wellicht ook ons kwaad gedaan wordt, maar wij zouden ons niet wreken, integendeel, wij zouden trouwens niet ons recht zoeken. Recht zal gedaan worden, niet in onze bedeling, maar daarna. En ook binnen de gemeente zal dat gebeuren, vergis je me niet. Zo is het nou eenmaal. Daarbij hebben we het niet over straf op de zonde, maar we hebben het daarbij wel over de mate, de wijze waarop wij de Heer, waarin of waarop wij de Heer gediend hebben. Of zelfs de dienst aan de Heer hebben tegengestaan. Want dat kan ook nog. En er zijn heel wat kinderen gehad die de dienst aan de Heer in de praktijk tegenstaan. Over dat soort dingen, over die werken, komt inderdaad een oordeel van de rechterstoel van Christus, is de gedachte. Maar hier staat dus gewoon, vergeld niemand kwaad voor kwaad, wreekt u zelf niet beminde, geef de toorn plaats, want er is geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. En wat doe je dus met je vijand? Nou, als hij honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Om de doodeenvoudige reden dat zijn schuld, voor zover hij die heeft, in ieder geval, en wij er niet naast zitten, omdat het zijn schuld alleen maar groter maakt. Zo zit dat nou eenmaal. Toch? Dus het recht krijgt, hel krijgt toch zijn loop. En dus vers 21 wordt door het kwade niet overwonnen, zodat we het kwaad niet met kwaad zouden vergelden, maar overwint het kwade door het goede. En die mogelijkheid bestaat dus. En daarop zouden wij ons richten. Nou, dus wat Petrus dus ook, of Jacobus dus ook zegt, in Jacobus 5 vers 9, zucht niet tegen elkander, broeders, opdat gij niet veroordeeld wordt. Ziet, de rechter staat voor de deur. En hij had net zo goed kunnen zeggen, want er staat geschreven, mij komt de wraken toe, ik zal het vergelden, spreekt de Heer. En in dat verband zegt hij opnieuw, vers 10, mijn broeders, neem tot voorbeeld, en een voorbeeld zal nagevolgd worden, neem tot voorbeeld des lijdens en der langmoedigheid, zodat u maar weer ziet dat wij langmoedig zouden zijn en daarbij navolgers zouden zijn, in dit geval van de profeten, want zo staat het hier. Maar hier wordt er ook bij gezegd dat die langmoedigheid rechtstreeks samenhangt met lijden. Want dat is het natuurlijk wel. Dat staat op andere plaatsen ook, ook specifiek bij de apostel Paulus, waarin is gezegd dat men lijdzaamheid van nodig heeft. Bovendien, we hebben dat thema al besproken uitgebreid, naar aanleiding van het begin van deze brief, waar staat, acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetend dat de beproeving uw geloofs, want zo zouden wij verzoeking zien, beproeving uw geloofs, lijdzaamheid werkt. Waarna de apostel Paulus zegt, want gij hebt lijdzaamheid van nodig, opdat gij de wil van God gedaan hebbende de beloftenis moogt wegdragen. Nou, dat schreef je in Hebreeën 10, de laatste verse. En een van de volgende versen is daar meteen, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven, uit Habakkuk, waar dan ook staat, de Heer zal het recht op het einde voortbrengen. Dus precies dezelfde dingen. Lijdzaamheid namelijk en langmoedigheid, dat is waar het om gaat en dat is ook wat Jacobus zegt. Dat is nu zo, in de dagen na de opname van de gemeente geldt dat voor de gelovigen net zo goed. En voor hen is er als troost dat die generatie geenszins voorbij zal gaan totdat al deze dingen die in Matthäus 24 dan zoal beschreven worden, zullen voorbij gegaan zijn. Dat wil zeggen dat binnen die generatie ook inderdaad dat duizendjarig rijk, om het cliché maar te gebruiken, tot stand zal komen. En een definitief oordeel gebracht zal zijn over, althans, de levende mensheid. Dus neem tot voorbeeld des lijdens en der langmoedigheid de profeten die in de naam des Heren gesproken hebben. Maar hij had natuurlijk net zo goed kunnen zeggen, neem tot voorbeeld al die figuren die Paulus in Hebreeën 11 genoemd heeft. Wat er aardig is, ik citeerde nou juist, ik zoek het allemaal niet op, want dat neemt zoveel tijd, hè, maar ik hoop dat u het of in het hoofd hebt of het anders opschrijft. Ik citeerde zojuist Hebreeën 10, want gij hebt lijdzaamheid van nodig. Een van de laatste versen van het hoofdstuk. Och, het staat toch twee bladzijden eerder. Hè. Och, drie, nou vier dan. Vers 36 van Hebreeën 10. Want gij hebt lijdzaamheid van nodig, opdat gij de wil van God gedaan hebben. In leidzaamheid, hè? Omdat gij de wil van God gedaan hebbende de beloftenis en dus het loon. Maar ja, er staat weer ergens anders. De beloftenis moogt wegdragen. En dan staat er, want, en dan wordt meteen Habakkuk 2 geciteerd. Nog een zeer weinig tijd en hij die te komen staat zal komen en niet vertoeven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven enzovoorts. Maar wat hij niet citeert, maar wat er wel bij staat in Habakkuk 2, is inderdaad dat de Heer het recht op het einde zal voortbrengen. En dat hij voorlopig dus vertoeft, heet dat. De belofte vertraagt, zoals sommigen dat dan noemen volgens Petrus. En dan zegt Paulus hier in Hebreeën 10, de rechtvaardige zal uit het geloof leven, ontleent in Habakkuk 2. En vervolgens zet hij uiteen hoe dat eruit ziet, leven uit geloof. En hij neemt tot voorbeeld Abel, 11 vers 4, Henoch, vers 5, Noach, vers 7, Abraham, vers 8, Sarah in vers 11, waarna wij krijgen Isaac in vers 20, Jacob in vers 21, Jozef in vers 22, Mozes in vers 23, enzovoorts. En dan zijn we nog niet eens aan de bekende profeten toe van het Oude Testament. Maar die horen er uiteraard ook bij. Die allen waren langmoedig, die zagen, want dat staat er van Mozes in Hebreeën 11, op de vergelding des loons enzovoorts. En inderdaad, waren langmoedig en dus inderdaad lijdzaam. Dus wij, broeders, Jacobus 5 vers 10, wij zouden tot voorbeeld hebben de profeten die in de naam des Heren gesproken hebben. En dan komt er toelichting op vanzelf. Hij zegt, zie, wij houden hen gelukzalig die verdragen. Maar dat waren de profeten, die staan in hoog aanzien, ook bij de Joden. Maar dat waren juist de lui die weliswaar het woord des Heren gesproken hebben, maar die bestreden werden constant en die verdragen hebben, die lijdzaam waren, die langmoedig waren enzovoorts. En die soms een hele leven lang geprofeteerd hebben zonder dat er ooit maar iemand naar luisterde. En sommige van de profeten werd het zelfs van tevoren gezegd dat ze moesten profeteren, maar ze moesten zich vooral niet verbeelden dat er iemand naar zou luisteren. Wordt gewoon gezegd, hè? Wie was het? Ezechiël, geloof ik. En Jesaja beklaagde zichzelf meteen over. Hij zegt, er luistert toch niemand. Waarom moet ik het doen? Er zal toch niemand luisteren. En dan zegt de Heer, nou, dat is omdat ze later zullen weten dat een profeet des Heren in hun midden geweest is. Want als ik je niet laat profeteren, zullen ze later zeggen dat de Heer nooit wat gezegd heeft. Hij zegt, maar ik heb wel gezegd, maar zij wilden niet luisteren. Dat is het verhaal. Goed. Soms denk ik dus ook de reden waarom wij nog steeds het woord spreken. Maar het is wat cynisch gedacht. Maar het is natuurlijk zo, draag maar weinig vrucht verhoudingsgewijs, maar daar gaat het ook niet meteen om, hè. Goed. Wij houden hen gelukzalig die verdragen. En hij zegt dan, nou, gij hebt gehoord de verdraagzaamheid van Job. Nou, verdraagzaamheid, in elk geval was het lijdzaamheid, want er is de man spreekwoordelijk om geworden, hè. Gij hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord, en dat was Job. En dan meteen een ander voorbeeld. En gij hebt het einde, het resultaat, het einde des Heren gezien, dat de Heren zeer barmhartig is en een ontfermer. De gedachte is namelijk dat Job verdraagzaam was, langmoedig was, lijdzaam was, maar dat de Heer het eindresultaat daarvan bepaald heeft. En Job werd in zijn leven nog beloond door de Heer. Dat wil zeggen, de Heer heeft hem uiteindelijk recht gedaan. Al zullen sommigen zeggen, dat soort verliezen die Job leed, die zijn niet goed te maken. De Bijbelse gedachte is dat ze wel werden goed gemaakt. En veelvoudig zelfs, is het idee. Waar er nog bij komt, overigens, dat heel die geschiedenis van Job, die alles verloor wat hij had en daarna en toen uren, dagen, maanden, jaren lang met zijn vrienden moest discussiëren over hoe dat nou eigenlijk allemaal gekomen was. Maar goed, hè. Maar die Job, die werd uiteindelijk door de Heer recht gedaan. Hij kreeg zevenvoud nog meer dan aan het begin of zoiets was het, geloof ik. Maar we dienen te bedenken dat Job zelf, in de geschiedenis van Job, een beeld is uiteraard van de Heer Jezus zelf. Dat is de enige echte verklaring van de hele geschiedenis, feitelijk. Goed. Nou, dat is waar hier op gezinspeeld wordt. Gij hebt het einde, staat er, en dat is dan het eindresultaat. Eigenlijk het doel, want einde betekent eigenlijk altijd doel in de Bijbel. Maar gij hebt het doel, maar zeg maar het resultaat dus, des Heren gezien. Namelijk, de Heere bleek zeer barmhartig te zijn en een ontfermer, want hij heeft zich inderdaad over Job ontfermd. En op dezelfde wijze heeft God zich ontfermd over de Heere Jezus, die alles verloren was. Het aardigheid is natuurlijk dat hier weliswaar tot voorbeeld gesteld worden, in de eerste plaats de profeten, zeg maar de oud-testamentische profeten, en we vinden dat in Hebreeën ook terug. Maar de climax van die reeks van oud-testamentische gelovigen, zal ik maar zeggen, die tot voorbeeld dienden, de climax vinden we pas in Hebreeën 12, de eerste verse, waar de Heer Jezus zelf ons tot voorbeeld gesteld wordt. En ook inderdaad zeer uitgebreid. Datzelfde vinden we overigens ook in Filippenzen hoofdstuk 2. Want hele bekende schriftgedeelte over de Heer Jezus, die zichzelf vernederd heeft of geledigd heeft, de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, die gehoorzaam, gelovig dus, is geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Dat hele verhaal loopt uit op. Daarom ook heeft God hem uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. En dan wordt datzelfde stukje uit Jesaja 45 geciteerd. Over dat in die naam alle knie zich zal buigen. Met de strekking van dat hij een definitief oordeel zal brengen over iedereen. Over alles en iedereen. Dat wil zeggen, hij werd eerst uitermate vernederd. En daarna, of als resultaat daarvan, werd hij uitermate verhoogd. En Hebreeën zegt precies hetzelfde. Dat de Heer Jezus om de vreugde die hem voorgesteld was het kruis heeft verdragen. Verdragen, verdraagzaamheid. En de schande heeft veracht. En het resultaat daarvan is dat hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En het volgende woord is aanmerkt deze. Dat wil zeggen, let op hem. Stel uw vertrouwen op hem, neem hem als voorbeeld enzovoorts. We zouden zijn, maar dat is Hebreeën 2, ziende. Hebreeën 12 ook. We zouden zijn ziende op Jezus. Die deze weg heeft afgelegd en door God beloond is geworden. Wel nu, daar gaat het hier feitelijk ook om. Want Jacobus noemt dan weliswaar bij name Job uit de Oud-Testamentische geschiedenis. Het neemt niet weg dat in tweede instantie Job gewoon een type is van de Heer Jezus. En dus via Job wordt ook de Heer tot voorbeeld gesteld. Nou. Maar op dat eindresultaat zouden wij letten. Het eindresultaat van het leven van de Heer Jezus. Het eindresultaat van de situatie of de geschiedenis van Job. En daarna krijgen we als algemeen commentaar op deze gebeurtenissen de woorden van de apostel Paulus, die ik steeds uit het hoofd citeer, uit Romeinen 8, vers 17 en 18 of zo. Wij zullen met hem lijden, opdat wij met hem verheerlijkt zullen worden. Want het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dat zien we op. Dat is nou eenmaal kenmerkend voor ons leven. Eenvoudig omdat wij niet meer zijn dan onze Heer, onze voorloper, of hoe hij maar genoemd wordt, onze overste leidsman of zoiets. Hè. We zijn niet meer dan hij. En onze weg naar heerlijkheid, die staat vast, net zo vast als die bij de Heer Jezus. Maar de weg zelf is inderdaad een weg door vernedering, gehoorzaamheid, dienstbaarheid, langmoedigheid, leidzaamheid, of hoe het allemaal maar heten mag. Natuurlijk, lijden, dat is een erg negatief woord. Maar goed, ik denk altijd, ik kan het altijd nog meevallen. Dienstbaarheid is wat verminderd. Nederigheid, dat gaat toch wel? Dat is een deugd. Ken je dat spelletje nog? Pim Pam Pet heette dat. En dan moest je aan de schijf draaien, dan komt er een letter uit. En dan moest je een deugd noemen. Of weet ik veel. Ja, hè? Een Europese hoofdstad, ken je dat niet? Moet jij weten. Dat is jouw vak. Ja, zo'n plastic dingetje met zo'n schijfje. Voep, een draai geven. Nee, wij als kinderen wisten niet wat een deugd was. Nou waren mijn ouders het daar wel mee eens. Maar goed. Wij wisten niet wat een deugd was. En dan heb ik wel eens gevraagd, er kon nooit iemand uitleggen. Wat gek is dat, hè? Nou, een van die deugden die je dan kunt geven is onder de N is die van nederigheid. En onder de L, leidzaamheid. Dat is nou helemaal zo. B, barmhartigheid. Wist je niet, hè, vroeger, hè? Nee, ik ook niet. Nee. Gooi de kaart, gooi je weg gewoon. Ja, ja. Leuk dat anderen diezelfde ervaring ook hebben. Deugd. Leg eens uit wat het is, een deugd. Ik zou het niet kunnen. Maar goed. Maar goed, we hebben nog een deugd met een V. Verdraagzaamheid. Staat hier. Je hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord, enzovoorts, hè? Nou goed, maar dat zijn allemaal deugden en leidzaamheid, dat wil zeggen bereidheid tot lijden, een geduld ook in het lijden. Het is inderdaad een deugd, ja. Het is misschien niet prettig, maar het is onder omstandigheden toch makkelijk als je het hebt. Dat helpt je sowieso door het leven. Niet alleen de gelovigen, maar zelfs voor de ongelovigen geldt dat. Het waren te wensen dat alle mensen wat van deze eigenschappen hadden. Dat zijn meestal niet zoveel, maar ja. Dit zijn ook de kenmerkende eigenschappen geweest, en zijn het natuurlijk nog, van de Heer Jezus zelf. Dus zijn inderdaad in het bijzonder christelijke deugden, dat is waar het om gaat. En die zullen beloond worden. Het zijn kenmerken van het leven van Christus in ons. Nog anders gezegd, het is eventueel de vrucht van de geest in ons. Zie maar de opsomming in Galaten 5. Liefde, blijdschap, vrede. Langmoedigheid, hoe komt die al? Hè? Goed. We hebben dus gezien, want er staat er uit de Bijbelse geschiedenis, dat de Heere zeer barmhartig is en een ontfermer. Dat betekent niks als het niet zou betekenen dat hij ons barmhartig zal zijn en dat hij zich over ons zal ontfermen. En dus dat hij ons recht zal doen. Precies zoals dat de Heer Jezus is overkomen, zo zal het ons overkomen. Straks, in de toekomst des Heren, zo heet dat ook hier. Waarna ze, vers 12 zegt, doch voor alle dingen, regel 1, voor alle dingen, heb je dat? Grote nadruk, eerst. Voor alle dingen, mijn broeders, zweert niet. Niet bij de hemel, nog bij de aarde, nog enige andere eet, maar uw ja zij ja en het nee, of gewoon uw nee, want het is het toch, hè? Uw nee zij nee, opdat gij in geen oordeel valt. Dat is heel aardig, want dit vers geeft een aardige illustratie van wat zweren eigenlijk is. In de zin van een eet zweren uiteraard, het andere moet je voor naar de dokter, hè? Ja, eedzwering. Bij een eedzwering doet men een belofte, zegt men ja of eventueel nee, dat kan natuurlijk ook. Maar bij een eedzwering stelt men zich feitelijk onder de tucht, stelt men zich onder het oordeel. Dat wil zeggen, men roept het oordeel over zichzelf af voor het geval dat men zich niet aan het ja of het nee houdt. En wat Jacobus zegt, nou dat moet je dus in elk geval niet doen, een eedzweren, want dat oordeel komt. En als je zeker weet dat het oordeel komt, dan kun je beter niet een eed zweren. Heel simpel. En als je dat niet meer wel doet, nou ja goed, dan gaan we een half hoofdstuk terug. Één hoofdstuk terug. Welaan, u gij die dan zegt, wij zullen heden of morgen naar zulke stad reizen, al daar een jaar doorbrengen, komers gaan drijven en winst doen. Gij die niet weet wat morgen geschieden zal, want hoedanig is uw leven, enzovoorts, hè? In plaats dat gij zou zeggen, zo de Heer wil en wij leven, weet je nog? Want je kunt wel zeggen, ja, en een eed zweren, en zo waarlijk helpen mij God almachtig, en zo waarlijk brengen God een oordeel over mij als ik me niet aan een belofte houd. Je kunt het beter niet doen, want het is gewoon een uitdrukking van hoogmoed. Waarbij je er kennelijk stellig van overtuigd bent dat je in staat zult zijn je aan je beloften, je eedzwering dus, te houden. Maar aangezien wij dat niet weten, zouden wij dus niet zoiets loms moeten doen als een eedzwering, want het is tamelijk lomp en kortzichtig. Als men de eed tenminste serieus neemt. En als men toch niet serieus neemt, zou men geen eed moeten zweren. En dat is wat Jacobus zegt, dus uw ja zei ja en uw nee zei nee. Maar in ieder geval, als je er niet aan houden kunt, om wat voor reden dan ook, roep je daarmee in ieder geval niet meteen het oordeel Gods over je af. En dat zou ik niet doen. Dan kun je er nog eens op terugkomen, dus eventueel. Niet dat dat nou zo zou moeten, maar men zou gewoon vol goede voornemens moeten zijn. En dat is het dan. En zich daar zoveel mogelijk aan houden, enzovoort. Maar men zou zich ook bewust zijn van de eigen zwakheid, eventueel. Dus zweert niet. Niet bij de hemel, nog bij de aarde. Want bij de hemel wil zeggen dat men een oordeel uit de hemel afroept. Eventueel bij de aarde roept men een oordeel van andere mensen af. Maar men zou het niet doen. Zweren bij de baard van de profeet kun je rustig doen, denk ik wel eens. Want hoe die baard van de profeet nou een oordeel moet brengen, dat... Ja, dat is ook cultuur. Maar goed. Dat heeft dus geen enkele zin. Dat slaat nergens op. Maar uw ja zei ja en het nee, nee. Dat veronderstelt dat wij in ieder geval streven naar betrouwbaarheid. Want dat is wat het is. Betrouwbaarheid is een ingewikkeld woord. Het is gewoon trouw. Waarom die termen altijd verzwakt worden, weet ik nooit. Hè? Wij zouden streven naar trouw. Om de eenvoudige reden dat trouw hetzelfde is als geloof. Een gelovige, iemand die gelovig is, is dus per definitie betrouwbaar. Ja, dat blijkt in de praktijk dikwijls niet zo te zijn. Maar ja, dat geloof blijkt dikwijls ook niet zo zo sterk aanwezig te zijn. Dat is maar waar het om gaat. Maar waar men gelooft, waar men zijn vertrouwen op God gesteld heeft, waar men zich afhankelijk stelt van de trouw van God, zal men zelf ook betrouwbaar zijn voor anderen. En als men dus beloften doet, zal men zich eraan houden. Dat is dan dat, niet meer en ook niet minder. Men zou onwankelbaar zijn, weet je nog. Men zou niet als de vloed heen en weer gedreven worden door allerlei wind van leer, zegt Efeze 4, meen ik. Men zou onwankelbaar zijn, 1 Korinthe 15. Men zou niet als kind zijn, maar men zou volwassen zijn. Men zou staande blijven, Efeze 6. Dat is waar het om gaat. Men zou betrouwbaar zijn. Paulus schrijft het trouwens, ik meen aan Timotheus, als hij zegt, maak dat men van uw dienst, het is geen heerschappij, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. En daar zouden we als gelovigen naar streven. Niet op voorhand zeggen, dat kunnen wij niet. Natuurlijk kan het wel. Het is een kwestie van wil aan de ene kant en van onze kant ook vertrouwen op de Heer. Zo zit het nou eenmaal. En aan hem zouden we trouwens. En bovendien, als al wat wij doen gedaan wordt goden, en dat was de bedoeling, al wat gij doet, doet het goden, voor de Heer dus, dan is het misschien wat makkelijker om inderdaad betrouwbaar te zijn, want als je dus wat doet voor de Heer, dan kun je het zomaar niet af laten weten. Niet zomaar, dat kan zomaar niet. Goed. Nou. Dus uw ja zei ja en uw nee nee, opdat gij in geen oordeel valt. Want een eedzwering roept nou eenmaal het oordeel af en dat hoort de Heer heus wel. En die zal het oordeel brengen, dat is de conclusie die hieruit getrokken zou moeten worden. Nou, daar laten we het eerst bij, want het is inmiddels hoog tijd voor de paus. Deze woorden van Jacobus, die vinden we ook terug, gewoon in het Matthäus-evangelie, bij de uitspraken van de Heer Jezus in de zogenaamde bergrede. De bergrede die immers in het algemeen handelt over het koninkrijk, zoals dat gewoonlijk genoemd wordt, waardoor sommigen het misverstaan en denken dat het gaat om de 1000 jaren. En dat is daar niet buitengesloten, maar wij leven ook in het koninkrijk, net zo goed. En de dingen die in Matthäus gezegd worden door de Heer Jezus zijn net zo goed van toepassing in de dagen waarin wij leven. De dagen van het nieuwe verbond namelijk. In dat verband ben ik terechtgekomen in Matthäus hoofdstuk 5. Waar staat in vers 33. Dat de Heer zegt, wederom hebt gij gehoord dat van de ouden, dus door de ouden gezegd is. Gij zult de eed niet breken, maar gij zult de Heere uw eden houden. Maar ik zeg u, en dat voorgaande, vers 33, was de situatie uiteraard onder het oude verbond, onder de wet. En als de Heer nu spreekt, spreekt hij als de koning van het Messiaanse Rijk en als de middelaar van het nieuwe verbond. En hij zegt dan in vers 34, maar ik zeg u, zweert ganselijk niet, nog bij de hemel. En dan vers 35, nog bij de aarde, en dat is precies wat Jacobus ook zei, alleen de Heer geeft er nader commentaar op en zegt, zweer ganselijk niet nog bij de hemel, omdat hij is de troon Gods. Nou ja, daar staat de troon Gods. En dat betekent dat vandaar inderdaad een oordeel zou komen eventueel. Nog bij de aarde, vers 35, omdat zij is de voetbank zijner voeten, waarbij de gedachte is dat diezelfde God die in de hemel troont, ook heerschappij heeft of zou hebben op of over de aarde. Dus het blijft in principe gelijk in dit geval. Nog bij Jeruzalem, kennelijk een Joods gebruik om te zweren bij Jeruzalem. Maar van Jeruzalem staat ze is de stad des grote konings aangehaald uit de bekende Psalm 48. Maar diezelfde die in de hemel troont is dezelfde die over de aarde zou regeren en die zijn troon zou hebben, op aarde althans, in Jeruzalem. En onder alle omstandigheden betekent het dat men een oordeel afroept van de Heer zelf dus. Nog bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet een haar kunt wit of zwart maken, maar laat zijn uw woord ja, ja, en uw woord nee, zou ook inderdaad nee zijn. En al wat daarboven is, al wat daar buiten gaat, daarvan staat dat is uit den boze. Want hij is altijd degene die probeert ons ja-nee te maken en ons nee-ja te maken. Dat is de gang van zaken, hè. En de heer gaat hier nog verder op door, want hij zegt ook, gij hebt gehoord dat gezegd is, door de ouden uiteraard weer, oog om oog en tand om tand. Dus dat gaat om kwaad met kwaad vergelden. Of uzelf een wreken, met de woorden uit Romeinen 12. Maar zegt de heer, ik zeg u dat gij de boze niet wederstaat. En dus, hetzelfde als wat Paulus schrijft in Romeinen 12, geen kwaad met kwaad vergelden en niet uzelf wreken. Dus ik zeg u dat gij de boze niet wederstaat, maar zo wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. Dat is de variant op, indien dus uw vijand hongert, geeft hem te eten, en indien uw vijand dorst, geeft hem te drinken. Kom hem tegemoet. He. Zo wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe, bij wijze van spreken, uiteraard. En ik hoop dat iedereen deze wijze van spreken gewoon begrijpt. We zouden niks tegenover stellen. En zo iemand met uw rechten wil, dus u voor de rechtbank daagt, en uw rok nemen, laat hem ook de mantel. En zo wie u zal dwingen 1 mijl te gaan, ga met hem 2. Geef degene die van u bidt en keert u niet af van degene die van u lenen wil, enzovoorts. En dan weer een verwijzing naar de wet. Gij hebt gehoord dat gezegd is, gij zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult gij haten. Maar ik zeg u, en er komt dus het nieuwe verbond, hebt u vijanden lief, zegent ze die u vervloeken. Doet wel aan degene die u haten en bid voor degene die u geweld doen en die u vervolgen. Dat is bepaald moeilijk, maar het neemt niet weg dat de Heer Jezus zelf deze dingen in praktijk gebracht heeft. In de rest van de Matthäus Evangelie, dat lijkt me ook duidelijk. Peter zegt ervan, die als hij gescholden werd niet wederschold en die als hij leed niet dreigde. Dat is 1 Petrus, geloof ik. Ja, 1 Petrus 2, vers 23. Die als hij gescholden werd niet wederschold en als hij leed niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt. Nou, dat voorbeeld dus zouden wij navolgen en dat is ook zo volgens Jacobus. Dus, geen zweren, maar wel uw ja zei ja en uw nee zei nee, enzovoorts. Waarna wij terechtkomen in Jacobus 5, vers 13... Is iemand onder u in lijden dat hij bidde? Dat is bijna vanzelfsprekend. Als iemand het moeilijk heeft, zou hij met zijn moeilijkheden niet naar zijn broeders of zusters gaan. Toch? Integendeel, hij zou mee naar de Heer gaan. Is iemand onder u in lijden, overigens met een lange ei en met een kleine L aan het begin. Is iemand onder u in lijden dat hij bidde? Men zou namelijk inderdaad daarmee tot de Heer gaan. Lijden hoeft niet noodzakelijk lichamelijk lijden te zijn overigens. Er kunnen allerlei problemen betreffen. Maar men zou ermee gaan naar de Heer zelf, vanzelfsprekend. Net zo goed als die Heer in de toekomst recht zou brengen, zou hij nu ons genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd geven, volgens Hebreeën 4. Men zou ermee naar de Heer gaan namelijk, en niet noodzakelijk er anderen mee lastig vallen, hetgeen niet wegneemt dat wij zelf eventueel bereid zouden zijn om in dat lijden van anderen wellicht te voorzien. Maar dat betekent nog niet dat wij met ons lijden naar anderen toe zouden gaan. Heb je dat? Dat klinkt inconsequent, maar het is het niet hoor. Wij zouden sterk zijn en ons beperken tot de Heer en niet anderen lastig vallen. Anderen zijn zo niet, die hebben zwakheden, heet zoiets, en die zwakheden, die zouden wij helpen dragen. Zo zit dat gewoon. Maar wij gaan, als het goed is, met ons lijden naar de Heer. Dat is een vanzelfsprekende zaak, en de Heer Jezus zelf deed dat overigens ook. Hij viel er ook inderdaad niemand meer lastig. En tegenovergestelde bestaat ook, is iemand goedsmoeds, daar heb je hem, goedsmoeds. Heeft iemand goede moed? Dan staat er dat hij psalm zingen. En psalm zingen, dat is niet noodzakelijk een liedje zingen, maar het is wel noodzakelijk de Heer danken. Zo zit het gewoon. Als men in problemen zit, gaat men naar de Heer. Als het voor de wind gaat, om het populair te zeggen, gaat men net zo goed naar de Heer. Want wij zouden leven in gemeenschap met hem in, en in afhankelijkheid van hem. En dus hem danken in alles. En ons in alles van hem afhankelijk stellen. Dat is wat hier gezegd wordt. Er is niks moeilijks aan. We vinden dat in Efeze en Colossense net zo goed terug. Dezelfde dingen. Namelijk, wij zouden ons laten... We zouden biddend gaan tot de Heer. Wij zouden ons vervolgens laten vullen door het woord van de Heer, dan wel het woord van Christus, zoals het heet in Colossense 3, vers 16. En in beide gevallen leidt het er uiteindelijk toe dat wij zullen op psalm zingen. Zo staat het er ook, hè. Wordt vervuld met het woord van Christus, sprekende onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Dus Colossense en Efeze zegt, wordt vervuld met de geest. En dan weer zingende, en psalm zingende onder elkaar. Precies dezelfde gedachtegang. Het zal tot eer van de Heer zijn. Zo zouden wij leven, daarop zouden wij gericht zijn. Waarna het meest bekende gedeelte van Jacobus volgt, van deze Jacobusbrief, het meest omstreden ook, waar staat, is iemand ziek? Want dat is wat het woord krank dan toch heus betekent. Is iemand ziek onder u, of krank onder u, dat hij tot zich roepen, de ouderlingen der gemeente. De vraag zou meteen moeten zijn, waarom gaat hij niet naar die oudsten toe? Dat is een goeie. Makkelijke vraag stel ik altijd eigenlijk, hè? Omdat hij niet kan, want hij is krank. En dat is niet zo dom dat ik dat naar voren breng, want dat betekent dus gewoon dat het om serieuze dingen gaat, hè? Niet zomaar een kwaaltje wat toch over een paar dagen vanzelf weer overgaat of zoiets. Dat is het niet. Het gaat hier om een ernstige zaak. Iets wat wellicht tot de dood zal leiden. Dat is waar het om gaat. Is iemand krank onder u, dat hij tot zich roepen de oudsten, ouderlingen, heet het dan in deze vertaling. De oudsten, de eersten, dus de leiders, of hoe je dat maar noemen moet. De oudsten der gemeente. En dat zij over hem bidden, hem zalvende met olie in de naam des Heren. En het gebed des geloofs. En een gebed des geloofs is gewoon een gelovig gebed. Het gelovig gebed, het gebed des geloofs, zal de zieke behouden. Namelijk de Heere zal hem oprichten. En zo hij zonden gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. Hebben we dat alles bij elkaar? Het probleem van het schriftgedeelte is dat wij er gewoonlijk voor het eerst van horen. Omdat er, of wanneer er mensen zijn die wat hier staat, letterlijk in praktijk brengen. Heb je dat? En dan is het nog meestal niet zo dat het gaat om zieken die dan oudsten tot zich roepen. Dikwijls gaat het andersom. Dat oudsten, of althans degene die er vandoor gaan, dat geldt altijd natuurlijk. Dat oudsten dan wel degene die er vandoor gaan, de zieken tot zich roepen. En dan voor die mensen bidden. En wellicht, maar dat gebeurt niet altijd, maar wellicht zelfs die zieken zalven. Komt voor. En men zegt dat is dan bijbels en dan zal de zieke genezen. Het probleem is echter dat gewoonlijk dit toch niet werkt. Niettemin, men beroept zich op dit schriftgedeelte. En wij worden dus dan met dit schriftgedeelte geconfronteerd. Naar aanleiding gewoonlijk van een praktische en vooral letterlijke toepassing van wat hier staat. Het probleem is gewoonlijk dat het toch niet zo letterlijk werkt als het hier staat. Want wat er staat is, en het gebed des geloofs zal de zieke behouden. En er staat niet misschien. Toch? En bovendien moet ik erop wijzen dat het daarbij gaat om het gelovig gebed, nota bene van deze oudsten, want die zouden over hem bidden en van dat gebed staat en het gebed des geloofs zal de zieke behouden. Heb je dat? Zodat in de praktijk de verantwoordelijkheid voor deze eventuele genezing gelegen is dan bij die oudsten die voor de zieke bidden en die wellicht zijn hoofd zalven, letterlijk. En in de praktijk is het probleem dat het gewoon toch niet werkt, hoewel men hardnekkig bij het gebruik, of in het gebruik volhardt. Dat is nou wat er gebeurt. En daarna heeft men alsnog problemen met het schriftgedeelte.
Maar behouden, hier staat behouden, maar niet genezen. Is het over een ziekte hebt? Behouden?
Ja, behouden. In de praktijk is dat genezen. Als een zieke behouden wordt, wat gebeurde er met hem?
Over wat voor ziekte heb je dan?
Over in ieder geval een ziekte tot de dood. Nee, nou, ik bedoel wel degelijk lichamelijk. Ik heb geen probleem ermee. Ik heb geen reden om aan te nemen dat het om een geestelijke ziekte gaat. Hoewel, als het een ziekte is, is het een ziekte. En is het krank, dan is het krank. Ik bedoel, wat daar precies onder valt, dat is ook niet aan mij om dat precies uit te leggen. Maar ik zou niet weten waarom het niet gewoon om lichamelijke ziekte gaat. Maar de vraag is wat hier nou eigenlijk staat, helemaal. Ik bedoel... dat het niet gaat zomaar om een zinnetje, maar het gaat om het hele verhaal wat hier staat natuurlijk. Hè. Is iemand ziek onder u? Vraag 1. Waarom moet hij de oudsten der gemeente roepen? Wat is het verband tussen de ziekte van deze broeder, want dat is het dan. Of zuster moet je erbij zeggen tegenwoordig. Maar goed. Maar staat hier ook broeder, of man, gaat om mannelijk, dus makkelijk genoeg. Wat is het verband tussen de ziekte van deze broeder en de gemeente als zodanig? De gemeente die immers vertegenwoordigd wordt door deze oudsten. Nou ja, in ieder geval moet je besluiten dat daar dus verband tussen bestaat. Om een of andere reden. En vervolgens staat er dan dat zij over hem bidden. En de volgende zin zegt dat zij over hem olie uitstorten. Ik zeg het nou anders, dat weet ik wel. Maar dat helpt al een heel stuk meer. Want de volgende vraag is namelijk of die uitdrukking hem zalvende met olie, of die uitdrukking überhaupt letterlijk bedoeld is. Als de Heer Jezus in de synagoge in Nazareth voorleest, een stuk uit Jesaja, waar staat de geest des Heren is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft. Is hij dan gezalfd met olie? Letterlijk? Nee, maar hij leest het wel voor en hij zegt, heden is deze schriftwoord in uw oren vervuld. Wat dan? Wel, dat de geest des Heren op hem is. Maar dat las hij voor. In de tweede zin uit Jesaja was, want de Heer heeft mij gezalfd. Waarmee dan? Ja, zalven gebeurt met zalfolie. Maar het punt is dat de zalfolie een beeld is van de geest. En meer specifiek, die zalfolie is feitelijk dus gewoon een beeld van eeuwig leven. Het leven van Christus. Daar komt het op neer. En het is dat leven wat de Heer Jezus, de mens Jezus, ook inderdaad had, dan wel ontvangen had, dan wel zou ontvangen bij zijn opstanding uit de dood, want daar gaat het me nou verder niet zo specifiek om, maar het gaat erom dat de Heer Jezus in de, die kennen wij allemaal als de Christus, en Christus betekent nou eenmaal de gezalfde, de Messias, of hoe dat maar heet mag, maar wanneer werd hij dan met olie gezalfd? Nou, bij nader inzien, ik herinner me, het is wat lang geleden, maar ik herinner mij nog een gelegenheid waarbij de Heer met olie gezalfd werd. Maar dat was nog door een hoer ook, dus vooruit. He? Toch? Dus dat zal het niet zijn. Ja, dat is het wel, want het spreekt over precies hetzelfde. Er was ook een uitbeelding van zijn opstanding en de Heer zei het feitelijk ook erbij, bij de gelegenheid. Maar waar het om gaat, is dat heel die zalving een uitbeelding is, heel de Bijbel door, van geestelijke dingen. Ook de zalving van de priesters in de tijd en de zalving van de koningen van Israël in de tijd had slechts een geestelijke betekenis. Die zalving doet er niks aan toe of af. Maar het is een uitbeelding van dat de geest des Heren op die mensen rustte, of hoe je dat maar zegt, in hen werkte. Ik gebruik maar het liefst de Bijbelse termen, daar kan er niks mee fout. Hè, maar dat is waar het om gaat. En ik denk dat het meest voor de hand ligt om hier toch in eerste instantie te lezen, dat waar voor deze zieke gebeden wordt, staat zelfs over hem, er wordt over hem gebeden, wel, wat komt er dan over die zieke, als men erom bidt, die man die zijn sterven na dood bewijzen, ik zeg het maar zo populair mogelijk, want dan hebben we geen problemen zo gauw, hè. Die man die zijn sterven na dood, er wordt over hem gebeden, en wat komt er dan? Leven. Nou, precies, daar is zelfs een uitbeelding van. Leven. En als je zegt eeuwig leven, zeg ik, ja, dat is ook wat het is. Maar zelfs hier in verband met het lichaam, eigenlijk. Want naar de mens zou je sterven en toch genezen, om zo iemand, dat is de werking van eeuwig leven in beginsel. Niet noodzakelijk, maar in de grond is het dat. En dat is waar het feitelijk over gaat. En let dan op wat er staat. En het gebed des geloofs, het gelovig gebed, uiteraard. Maar als je niet gelooft, zei Jacobus, dan moet je niet menen dat je van de Heer wat ontvangen zult. Dat is een gebed van een gelovige. U weet toch, dat was hoofdstuk 1 vers 6. Maar dat hij begeren in geloof, niet twijfelende, enzovoorts. Want die mens meende niet dat hij iets ontvangen zal van de Heer, enzovoorts. Of het was ook Jacobus 4, meen ik. Gij hebt niet omdat gij niet bidt, vers 2. En dan vers 3, gij bidt en gij ontvangt niet omdat gij kwalijk bidt, enzovoorts. Dus inderdaad een gelovig gebed. Een echt gebed gewoon, hè. Het gebed des geloofs zal definitief, zwart op wit, zal de zieke behouden. En als een zieke behouden wordt, wordt hij genezen. Behouden is immers gewoon redden. Iets anders is het niet. Als een zieke gered wordt, dan wordt hij genezen. Als een drenkeling gered wordt, wordt hij uit water gehaald. En dat soort dingen meer. Maar dit is gewoon hetzelfde woord voor, hè. Redding, behoudenis, of hoe het maar heet. Het gebed des geloofs zal de zieke genezen. Namelijk, er staat natuurlijk en, maar in de functie van namelijk. En, of namelijk, de Heere zal hem oprichten. Dus als je nou vraagt, wat is dat behouden? Wel, dat is oprichten. Zodat de man kennelijk ook letterlijk plat op bed ligt. Dat dachten we al, want ik kon zelf niet naar de oudste gaan. En er wordt voor deze man gebeden en hij wordt behouden, namelijk hij wordt opgericht en geneest. Maar meteen door, en zo hij zonden gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. Waarna de vraag is, op grond waarvan was deze man ziek? En wat had het van doen met de gemeente waarvan de vertegenwoordigers hierbij betrokken worden? Heb je dat? Hij had dus gezondigd tegen de Heer, maar meer specifiek tegen de gemeente. En dit nu, dat is een veel minder bekend gegeven. Wij kennen allemaal het verschijnsel dat mensen rondlopen te vertellen dat de Heer nog steeds je dokter is en dat hij u wil genezen met wat voor kwalen je ook hebt enzovoort. En als je er maar gelooft, of weet je veel, of je laat je maar zalven, of je laat voor je bidden, dan zul je wel genezen worden. En als het niet gebeurt, dan zal het wel niet goed zijn met je geloof of jezelf. Zo'n soort verhaal is het dan. Hè? Ik ga er niet nauwkeurig op in, dat hoeft ook niet. Bovendien, er zijn vele varianten van deze opvattingen. Dus die ga ik heus allemaal niet noemen. Maar waar het hier om gaat, is dat iemand gezondigd heeft, kennelijk tegen de gemeente. Kan dat dan? Ja, de gedachte is simpelweg deze. Dat de gemeente als zodanig nou eenmaal het werk des Heren is. Dan weet u langzamerhand, het enige werk wat de Heer nu doet in onze dagen is niks anders dan de verzameling en opbouw, de bouw dus gewoon, van de gemeente. En als men die bouw van de gemeente in de weg staat, dan zondigt men in de praktijk tegen zowel de Heer als de gemeente. Ook al maakt men wellicht zelf, ondanks alles, van diezelfde gemeente, lichaam van Christus, deel uit. Dat kan. Dat heb ik eens nagevraagd bij de Galaten, waaraan Paulus schreef, och, werden zij ook afgesneden die u onrustig maken, die uw rust wegnemen, namelijk. De rust van het nieuwe verbond tegenover de strijd, de worsteling van het leven onder de wet, want daar gaat het in Galaten over. Want onder die Galatiërs waren broeders, zo worden ze genoemd, die inderdaad die gelovigen wilde plaatsen onder de wet, specifiek dan de Joodse wet. En Paulus schreef naar aanleiding daarvan een brief. En schreef hen toen, werden zij maar afgesneden, wat het maar wezen mag, maar werden zij maar afgesneden die u uw rust wegnemen, die u onrustig maken. En aan dezelfde Galatiërs schreef hij, en ieder die een ander evangelie predikt dan ik u gepredikt heb, al is het ook een engel uit de hemel, die zijn vervloekt. Ik ben altijd geneigd aan een krachtterm achter te laten volgen. Maar dat doe ik in het dagelijks leven ook niet, dus dat doe ik nou ook maar even niet, hè? Toch? Die zijn vervloekt. Is krachtig genoeg, hè? Die zijn... Wie zou dat nou zijn dan, die daar een andere evangelie predikt? Ja, dat zijn ook gelovigen, maar ze prediken de wet. Ten onrechte. Dat zegt Paulus, er is geen andere evangelie, maar sommigen noemen dat het evangelie. En christenen ook hebben vaak de mond vol over het evangelie, maar in de praktijk bestaat het uit de 10 geboden. Let maar op. Let maar op. Mark my words. Ze hebben het over het evangelie, zus, het evangelie zo. He? Maar als je er dieper op ingaat en wat het dan... De 10 geboden. Ja, op de eeuw hebben we dat ook gehoord. Ja, net zo goed. Precies zo. Maar dat is geen evangelie. En daarvan zegt Paulus, ieder die een ander evangelie predikt, wie het ook... Al is het een engel uit de hemel, dat is zo wat. Er is geen ander evangelie, dus wie zoiets predikt, die zij vervloekt. Werden zij maar afgesneden die u onrustig maken. Waaruit bestaat dan die vloek en waaruit zou het moeten bestaan dat afgesneden worden? Nou, in de stijl, om bij de stijl van Jacobus te blijven, waar alle dingen gewoon zwart-wit gezegd worden, zodat iedereen ze kan begrijpen. Hè, al die grijstinten, dat kunnen we dikwijls niet aan. Hè. Om in de stijl van Jacobus te blijven, dat kan inderdaad betekenen dat iemand weggenomen wordt, overlijdt, dus ziek wordt en doodgaat. Dat laatste hoeft er nog niet eens bij. Maar in ieder geval ziek wordt zodanig dat hij dat van zo iemand in ieder geval geen invloed meer uitgaat. Dat kan. Krachteloos gemaakt wordt. En draai het nou niet om, sommigen redeneren meteen andersom, en die zeggen, oh, dus als een gelovige ziek wordt, is het omdat de Heer hem afsnijdt of vervloekt of... Nee, dat niet, want alle mensen zijn nou eenmaal sterfelijk, dat is het de bedoeling dat we blijven in een vernederd lichaam, enzovoort, want we zouden bovendien ook helemaal niet hoogmoedig worden, en dat geeft dus niks, we blijven gewoon in een vernederd lichaam, en dat betekent dat er vroeg of laat een eind aan het aardse leven komt, meestal te vroeg, hè?
Het is het bijna type.
Sommigen te laat, maar, sorry.
Het is bijna typerend, omdat ook één enkele cel in het lichaam, de destructie van het ene lichaam tot stand kan brengen.
Precies, dat is precies waar het om gaat, dat is een mooi voorbeeld. De gedachte is namelijk dat, om het beeld maar over te nemen, dat kwade cellen in het lichaam uiteindelijk het hele lichaam opeten. Dat is een Bijbelse term in dat verband. Dat is wat gebeurt. Maakt het hele lichaam ziek. Of wat dacht u van een weinig zuurdecem? Dat is ook gelaten. Ik doe het niet met opzet, maar het staat daar allemaal bij elkaar. Een weinig zuurdecem doorzeurt, bederft dus, want dat is het, doorzeurt het hele deeg. Dat werkt door. En de kans bestaat dus dat inderdaad de Heer zelf ingrijpt en dus wat uitsnijdt. Dat betekent niet dat zo iemand, zo'n gelovige, alsnog verloren gaat of hij zelfs een eeuwig leven kwijtraakt. Dat is het niet, maar betekent wel dat zo iemand op non-actief gesteld wordt. Op wat voor wijze dan ook. Nou, dat is waar het om gaat. En dat bestaat in onze bedeling ook. Dat zeg ik voor degene die dan meteen Jacobus doorverwijzen naar een volgende bedeling. Ik ben altijd ook geneigd dat eerst te doen, dat is de snelste oplossing. Maar het neemt niet weg dat diezelfde gedachte net zo goed bestaat in onze bedeling. Galaten heb ik nou uit het hoofd geciteerd, maar ik zou ook moeten citeren in dat verband de eerste Korinthebrief, 1 Korinthe 11. Dat is wat lastig om dat uit te leggen, want de situatie ligt in Korinthe nogal wat gecompliceerder dan in Galaten. Dat is 1 Korinthe 11, waar gesproken wordt over het zogeheten avondmaal. Hoewel het eigenlijk toch niet zo heet, dus daarom zeg ik het altijd zo, hè, het zogeheten avondmaal. Waar staat in vers 27 van 1 Korinthe 11, zo dan wie onwaardig dit brood eet, of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en daarmee aan het bloed des Heren. En ik weet niet of het me lukt dat gauw uit te leggen. Het idee is namelijk dat dat brood van het avondmaal de uitbeelding is van het lichaam van Christus, dat is de gemeente. Dat staat in hoofdstuk 10, bladzijde eerder. Het brood dat wij eten, is dat niet de gemeenschap des lichaams van Christus? De wijn die wij drinken, is dat niet een gemeenschap des bloeds? En bloed is leven gewoon, hè? Des bloeds van Christus. Want ondanks alle hardnekkige verhalen, brood en wijn van het avondmaal zijn een beeld van Christus en de gemeente als één geheel, het lichaam. Nou, het heeft met de dood niets van doen. Integendeel, ik zeg altijd voor het gemak, als je de dood zoekt op diezelfde tafel, dan zou je dat moeten vinden in het paaslam. Maar brood en wijn na de maaltijd zijn een beeld van de opgestane Christus in het bijzonder, maar daarmee van de gemeente in het algemeen. En de enige Bijbelse verklaring van brood en wijn wordt ook gegeven hier in 1 Korinthe 10. En daar staat dat gewoon ook zo, hè? 1 Korinthe 10, vers 16 en 17. En het is zo vanzelfsprekend dat het zelfs vragende wijze gesteld wordt, hè? De drinkbeker, de dankzegging die we dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Nou, als je verstandig bent, met de term uit vers 15, dan is het antwoord uiteraard ja. En het bloed van Christus is inderdaad het leven van Christus. Dat is dat bloed wat in dat lichaam is, het bloed wat dat lichaam verzorgt. Dat bloed is dus gewoon de geest, de Heilige Geest. Het leven van Christus, de geest van Christus, die in een ieder lid is van dat lichaam, in een ieder van ons dus. En daardoor zijn we één lichaam, omdat we eens bloeds deelachtig zijn, heet dat. Hetzelfde één geest, één en dezelfde geest hebben. Dat is meer 1 Korinthe 12 overigens. Nou, wanneer men dan onwaardig, ik ben weer in 11 vers 27, wanneer men dan onwaardig eet of drinkt, dus deelneemt aan het avondmaal, dan bestaat die onwaardigheid daaruit dat men weliswaar eet en drinkt zoals het heet, en dus in de ceremonie, in het type, in de rite om zo te zeggen, uitdrukking geeft aan de gemeenschap die men heeft met Christus en daarmee met heel de gemeente. Men eet allemaal van hetzelfde brood, men drukt daarmee de eenheid van de gemeente uit. Maar als men onwaardig eet en drinkt, dan betekent dat gewoon dat men weliswaar dit type hanteert, maar dat in de praktijk van het leven, die verbondenheid met Christus en specifiek de verbondenheid met de gemeente, geen enkele rol speelt, zwart-wit gesteld. En dat is onwaardig eten en drinken. Dat wil zeggen, in het beeld, in het type beleiden dat men lid is van dat hele lichaam en dus een plaats in dat lichaam inneemt, terwijl men in de praktijk van het leven helemaal die plaats niet inneemt.